Genesis 21 naar vers 1. De Heere bezocht Sara zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara zoals hij gesproken had. En Sara werd zwanger en zij baarde Abraham een zoon in zijn hoge ouderdom, te bestemder tijd waarvan God tot hem gesproken had. En Abraham noemde de zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham nu was 100 jaar oud, toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sara zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen. En zij zeide, wie had aan Abraham durven toezeggen, Sara zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En dan lezen we ook nog wat van hoofdstuk 22. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloof de hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de 3e dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac, en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen ze aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt. En uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren ten 2e male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heeren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten, en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. Ja, tot zover. Dat is wat, die geschiedenis van Isaac. Eerst die geboorte, die zo lang op zich liet wachten, En dan als de geboorte heeft plaatsgehad, dat dan als Isaac groot geworden is, Abraham wordt gevraagd om zijn zoon Isaac aan God te offeren. Ja, Isaac. Isaac, daar willen we vanavond bij stilstaan en het is onderzoeken. Dat is eigenlijk één groot type van de Heere Jezus Christus. Het begint al eigenlijk als in hoofdstuk 21 daar wordt gezegd dat de Heere bezocht Sara zoals hij gezegd had. Daar wordt een nadruk op gelegd. En de tweede malen en de Heere deed aan Sara zoals hij gesproken had. De Heere doet zijn woord gestand. Ook al duurt dat wel even. Er staat er ook bij, en Sara werd zwanger en zij baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, te bestemder tijd waarvan God tot hem gesproken had. Het was te bestemder tijd. En het was zoals hij gezegd had, zoals hij gesproken had. En we dienen God goed te begrijpen dat God heeft geen haast. Wij hebben altijd maar haast. Maar God heeft geen haast. God heeft, zou ik zeggen, heel de eeuwigheid ter beschikking. En als wij tot geloof in hem komen, dan moeten we er misschien aan wennen dat omdat Christus, omdat God, omdat de Geest geen haast hebben, wij als gelovigen ook geen haast meer hoeven te hebben. Jesaja zegt het ons ook, dat hij die gelooft haaste zich niet. Die wereld om ons heen, die snelt maar voorbij. Die heeft maar haast. Die is maar druk in de weer met van alles en nog wat. Maar wij haasten ons niet. Wij hebben aandacht voor de Heere. En zoals de mens in deze wereld reageert op alles wat hem overkomt en dan maar haastig een oplossing zoekt. Nee, wij geheel anders. Wij haasten ons niet. Wij mogen ons keren tot de Heere en weten dat wat de Heer belooft, dat hij zijn woord gestand doet. Dat geen tittel en geen jota van zijn woord zal afgaan en het zal geschieden. Alleen, ja, je moet soms, net als Abraham en Sarah, soms jaren, vele jaren wachten, voordat dat bewaarheid wordt, je geloof. En je hoop verwisseld wordt in een heerlijk aanschouwen. En daarom wordt er in ons leven van de gelovigen, wordt er wel wat van ons gevraagd. Want in de tijd die verstrijkt, wordt ons geloof op de proef gesteld. Ondanks dat bij herhaling de Heere tot Abraham en Sara heeft gezegd, ik zal het doen. En let maar op, hier in vers 2 staat het dus, dat Sara zwanger werd en Abraham een zoon baarde in zijn ouderdom, te bestemder tijd. Maar als je teruggaat in hoofdstuk 17, want het is allemaal te bestemder tijd, dan lees je ook in hoofdstuk 17 vers 21, maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sara u op dezezelfde tijd in het volgende jaar baren zal. God had het verzekerd. Het is op dezelfde tijd als nu, maar één jaar later. En ook nog in vers hoofdstuk 18, vers 14, daar lezen we. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Hetzelfde woord. Te bestemder tijd, over een jaar. En God doet zijn woord gestand. En soms gaan daar vele jaren overheen. Er gingen ook vele jaren overheen. Voordat de Heere Jezus Christus als het beloofde vrouwenzaad geboren werd uit Maria. Dat hadden notabene Adam en Eva al gehoord. Daar bij de zondeval in het paradijs. Maar het duurde vele jaren voordat het bewaarheid werd. Vele eeuwen, ja duizenden jaren gingen voorbij. En ook aan voor ons eigenlijk werd gezegd door de engelen toen de Heer Jezus ten hemel voer, dat ze zeiden, en deze Jezus die van u is heen gevaren, die zal op dezelfde wijze wederkomen. Moet nog geschieden. Maar hij zal wederkomen. Net zo goed Sara zwanger raakte, zoals de Heere gesproken had, zoals hij gezegd had, de bestemde tijd. Zoals Jezus Christus ook in het verleden gekomen, geboren te Bethlehem. Wat zegt Paulus in Galaten 4? Hij is geboren, hij is gekomen in de volheid des tijds. En hij zal ook wederkomen in de volheid des tijds, als de tijd daar is, de bestemde tijd. God heeft het allemaal van tevoren al bepaald. Het is zijn plan. En daar mag je als gelovige op vertrouwen. Dat ligt vast. En de gelovigen die haasten zich niet, want je kent Gods plan. Nou, we weten het wel, als je daar in hoofdstuk 17 en 18 dan zo leest. Ja, dan hebben we er al bij stilgestaan dat allebei, als ze de belofte verhoren dat Sara zwanger zal worden en een zoon zal baren en dat hij Isaac zal heten, dat zowel Abraham als Sara ja, daarom lachen. Hè. In hoofdstuk 17, daar lees je dan in vers 15. Verder zeide God tot Abraham, wat uw vrouw Sarai betreft, gij zult haar niet Sarai noemen, maar Sara zal haar naam zijn, en ik zal haar zegenen, en ook zal ik u uit haar een zoon schenken. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen van volken zullen uit haar voortkomen. En wat doet Abraham dan als hij dat hoort? Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf, zal er aan een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sara een 90-jarige baren? En niet alleen Abraham lacht, ook Sara lacht als die belofte wordt herhaald in hoofdstuk 18. Want dan lees je daar in vers 11. Dat weer dan daarin in vers 10 zegt, voorzeker. En hij zeide, voorzeker zal ik over een jaar tot u wederkeren. En dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Ja, en Sara die luisterde bij de ingang der tent, die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard. Het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf denkende, zal ik wellust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Toen zeide de Heere tot Abraham, waarom lacht Sara daar? En zegt, zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? De bestemde tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Toen logende Sara het, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Doch hij zeide, nee, gij hebt wel gelachen. Mag ik u wat vragen? We staan steeds wel stil bij Abraham, hè? Maar als je nou zo dat leest van Sara, vindt u Sara nou een gelovige vrouw? Vinden we nou dat we echt geloof vinden in Sara? Nou, gelukkig komt ons het oordeel niet toe, maar komt de Bijbel het oordeel toe. Want Sara wordt genoemd bij de geloofshelden in Hebreeën 11. Dan moet je dat eens bij lezen. Hebreeën 11. Want de Heer is ook de weg met Sara gegaan, die van Sarai Sara werd. En dan lees je in Hebreeën 11 wel iets bijzonders. Want er staat er in vers 11, Hebreeën 11 vers 11. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden. En dat ondanks haar hoge leeftijd. Daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Oh. Nou, maar dat lees ik helemaal niet in hoofdstuk 18. Ze staat te lachen. Achter in de tent. En later logen ze nog dat ze gelachen heeft. En de Heere zegt, nee, je hebt wel gelachen. En weet u wat ik zo mooi vind? Dat we eigenlijk bij Sara hetzelfde zien als we vanmorgen gezien hebben bij Abraham. Die daar bij Abimelech eigenlijk in het geloof ernstig struikelde, helemaal uitgeleed. En eigenlijk zondigde door ook te gaan liegen en daar kwam allemaal narigheid van. En toch zien wij dat als dat geschied is, dat dan de Heere met Abraham de weg gewoon vervolgt. En weet u wat ik zo mooi vind hier bij Sara? Dat als je in het Nieuwe Testament over Sara leest, dan lees je over deze struikelingen van Sara niets meer. In het Nieuwe Testament lees je er helemaal niets meer over. Over Sara's ongeloof, over Sara's gelach, over Sara's cynisme, over te geloven dat ze nog op zo'n hoge leeftijd een kind zou krijgen. Daar lezen we niets van. We lezen juist het tegenovergestelde. Dat ze als ware kracht heeft geput uit haar geloof in vertrouwen op de Heer, dat ze op die manier een kind kon baren. Want is wat geweest? Is er een vrouw in de zaal die 90 is? Nee, dat is oud hoor. En ze was dus 91, want ze was in hoofdstuk 18, hè, was ze 90. Ze was dus 91 en ze baarde een kind. Dat moet je eens gaan doen als je 90 bent of 91 bent. Daar heb je wel kracht, daar heb je wel moed voor nodig. Ik denk dat je bij jezelf denkt, overleef ik het wel? En toch heeft zij die geloofsmoed geopenbaard. En ze moet nog veel meer overwinnen, want ze wist niet alleen dat Abraham in hoge ouderdom was. Ze wist ook dat ze zelf in hoge ouderdom was. Ze wist dat zij zelf ook helemaal geen kind meer kon krijgen. Paulus zegt in de Romeinen 4 vers 19 dat haar moederschoot verstorven was. Ze kon dus eigenlijk helemaal geen kind meer krijgen. Ze moest dus geloof openbaren. Waar geloof in openbaren? Nou, geloof openbaren waarin? In een wonder. Er moest een wonder aan de geschieden. Naar de mens gesproken was het onmogelijk. Ze was verstorven. Haar moederschoot was gestorven. En er moest leven in worden verwekt. En de Heere zei het ook. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En zo is het ook voor een gelovige. Waarom haast een gelovige zich niet? Omdat hij ziet op de Heere en hij continu in zijn leven mag zeggen. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En dat geeft hem rust. Dat geeft hem kalmte. Die de mens in deze wereld niet kent. En Sara, ja, er is een wonder aan geschied. De Heere moest er ook aan te pas komen. Daarom lees je ook in vers hoofdstuk 21 vers 1 gelijk. Dat het de Heer is, hè. De Heere bezocht Sara. Dat is wat. In het Nieuwe Testament lees ik ook zoiets. Maar dan met Maria. Bijna hetzelfde. De Heere bezocht Maria. De Heere bezocht Sara. Zoals hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara. Zoals hij gesproken had. De Heere handelde. De Heere moest ook wat doen. En daar zie je dat die hele geboorte van Isaac, dat is een wonderlijke gebeurtenis. Een wonderlijke geboorte. Het is eigenlijk een voorafschaduwing van de geboorte van Jezus Christus uit Maria. En dat is wel bijzonder, want Isaac, wat is Isaac hier steeds in Genesis? Isaac is steeds het beloofde zaad. Dat begon al bij de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Waar Abraham en Isaac, waar Abraham en Sara de Heere gingen volgen en uiteindelijk terecht kwamen in dat land Kanaan. En waar de Heere beloofde een zoon. Isaac was het beloofde zaad, was de beloofde zoon. Zo is ook Jezus Christus. Het beloofde zaad en de beloofde zoon. En net zo goed, er een hele lange tijd verstreek voordat die zoon eindelijk kwam, verstreek er ook een enorme lange tijd voordat de Heere Jezus Christus uiteindelijk kwam. Er zit een enorme interval tussen de belofte en daadwerkelijk dat de belofte wordt vervuld ter bestemde tijd. En het mooie vind ik nog, dat als Sarah zware wordt aangezegd dat ze zwanger zal worden en een zoon zal baren, dat ze dan in hoofdstuk 18 wat we lazen in vers 13b zegt bij zichzelf: toen zeide de Heere tot Abram, waarom lacht Sarah daar en zegt, zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben, zal ik werkelijk baren? Dat kan toch niet? Hoe moet dat? En het antwoord, wat is het antwoord van de engel des Heeren? Zou voor de Heeren iets te wonderlijk zijn? En dan moet je eens gaan naar het Nieuwe Testament, dan moet je eens gaan naar Lucas. En dan moet je die tekst eens naast elkaar leggen, dan zie je een wonderlijke parallel. In Lucas hoofdstuk 1. In Lucas hoofdstuk 1. Want dan vind je eigenlijk Maria in dezelfde omstandigheid. Lucas 1 vers 34. Dan zie je dat die engel, ook een engel, met Maria in gesprek is. En vers 4 daar staat: en Maria zeide tot de engel, hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? Zij denkt als waar hetzelfde als Sarah. Hoe kan dat? Abraham, ja, die kan geen kind meer verwekken. Mijn moederschoot is verstorven. En op gelijke wijze over dat baren dacht Maria ook. En wat is dan het antwoord van de engel bij Maria? De engel antwoordt in vers 37 van Lucas 1. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Ik vind het een beetje jammerlijk vertaald, want de Statenvertaling doet dat veel mooier. Die zegt, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat zegt de engel. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En de engel zegt tegen Sarah, zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Is eigenlijk exact hetzelfde. En zegt de Heere ook, in al onze omstandigheden, van zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Zou voor de Heere iets te wonderlijks wezen? En door schade en schande moeten we vaak in ons leven tot het besef komen dat we op de Heere moeten vertrouwen, want wat we te maken hebben met een wonderbaarlijke God. Dat zie je in het leven van Maria, dat zie je hier in het leven van Sarah. En haar ongeloof werd beschaamd. En ze leerde ervan. En ze heeft kracht ontvangen om het kind te baren, om Isaac te baren. Ook een mooie parallel is dat als je over Isaac nadenkt, dan is Isaac een van de weinigen waarvan van Gods wegen van tevoren is gezegd tot die vader, en gij zult hem de naam Isaac geven. Dat werd tegen Abraham gezegd. In Genesis 17, vers 19, daar vind je dat. Daar staat, maar God zeide nee, maar uw vrouw Sarah zal een zoon baren, en gij zult hem Isaac noemen. Exact zegt ook de engel des Heren tegen Jozef. En gij zult hem de naam Jezus geven. Het is exact dezelfde parallel. Wonderlijk is ook dat voordat Isaac geboren werd, er enorm veel over Isaac is gesproken. Je zou kunnen zeggen zelfs dat Isaac de persoon is in het Oude Testament waar het meest over wordt gesproken voordat hij geboren werd. En zo kan je zeggen dat de Heere Jezus de persoon is in het Nieuwe Testament waar enorm veel in Gods woord over gesproken en geschreven is voordat hij geboren werd. Veel was over Isaac bekend voordat hij geboren werd. En veel is ook over de Heere Jezus geprofeteerd voordat hij geboren werd. En net zo goed het de geboorte van de Heere Jezus een wonder was, was de geboorte van Isaac ook een wonder. Toch gaat die parallel, want we trekken nu vanavond een parallel eigenlijk tussen Isaac en de Heere Jezus Christus, gaat die parallel, die gaat verder. Die blijft niet alleen maar beperkt bij de geboorte van Isaac, Nee, dat gaat zelfs voort in zijn leven. Dat gaat voort ook in Genesis 22, waar we lazen over dat offer op de berg Moria. En het is wonderlijk dat die parallel zich voortstrekt in het leven van Isaac. Ja, wonderlijk ook is als je gaat kijken naar de plaats waarop dat offer plaatsvond. Want in hoofdstuk 22 vers 2, daar lees je dat Abraham krijgt te horen van God en hij zeide, hij zegt dan tegen Abraham, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Ja, let op die plaats, want die plaats, die berg waar Abraham zijn zoon Isaac moest offeren, die krijgt later een naam. In hetzelfde hoofdstuk, want in vers 14 wordt diezelfde berg genoemd. Want Abraham gaat dan die berg, die plaats, die bergtop, gaat hij een naam geven. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Hoe heet die berg? De berg des Heeren. Zo wordt die berg genoemd. En wonderlijk is dat als je naar dat land Moria kijkt met zijn bergen, dan weten we in de geschiedenis dat er van al die bergen maar één berg bij is, die wordt genoemd de berg des Heeren, die later ook de berg Moria wordt genoemd. De plaats ook waar de tempel stond. De plaats ook waar die Jezus Christus is gekruisigd. Want het is wel heel wonderlijk dat Isaac, die hier ten offer wordt gelegd op het hout door zijn vader Abraham, dat exact dezelfde plaats is, namelijk Golgotha, waar de Heere Jezus Christus op het hout gelegd werd en daar stierf. Is exact dezelfde plaats. Je bevindt je hier eigenlijk in Genesis 22 op Calvarisch top, waar de Heere Jezus Christus, als het lam Gods, waar de Heere als een lam ten brandoffer in voorzag, werd gekruisigd. Ja, het is wonderlijk dat, als je dit parallel dan doortrekt, dat weet u wel, dat niet alleen Isaac een type is van de Heere Jezus, maar dat Abraham hier in dit hoofdstuk, als hij de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren, dat Abraham een type wordt van de vader. Net zo groot Isaac een type wordt van God de Zoon, wordt Abraham een type van de vader. En zie je daar eigenlijk een hele wonderlijke voorafschaduwing van wat er plaatsvond op Golgotha. En deze hele geschiedenis geeft ons daarom inzicht in wat eigenlijk heeft plaatsgevonden in het hart van de vader. Want alles wat Abraham meemaakte, maakte ook de vader mee. Niet alleen wat Isaac meemaakte, maakte de zoon mee, maar Abraham maakte mee wat de vader heeft meegemaakt. Want je ziet hier gaan, die twee, want die twee gaan hier tezamen in hoofdstuk 22. Je ziet hier het gaan van de vader en de zoon. En de opdracht luidt in vers 2, neem toch uw zoon, uw enige. En dit is niet alleen uw zoon, maar ook uw enige zoon. Welke zoon? De zoon die gij lief hebt. En zo was het ook voor God de Vader. De Heer Jezus was niet alleen zijn zoon, maar het was ook zijn enige geboren zoon. En het was ook de zoon die hij lief had. Hij riep ook uit, zie mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En het wonderlijke is dat God uit liefde voor deze wereld zijn eigen zoon niet spaarde. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde, ons met hem niet alle dingen schenken? Hij die gelooft, haaste zich niet. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? God die zijn eigen zoon niet spaarde, zou hij niet met hem ons alle dingen schenken? En God spaarde zijn zoon niet. Dat staat eigenlijk centraal hier in Genesis 22. We zien daarom in Gods hart. We zien daarom wat de Heere meemaakte. En je ziet hier hoe de Heere zijn zoon apart heeft gezet als een brandoffer. Eigenlijk hetzelfde wat Abraham desmorgens vroeg deed, heeft de vader ook gedaan. Hij heeft zijn zoon apart gezet. Dat lees je ook in vers 3. Toen stond Abraham desmorgens vroeg op, zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Hoe stond hij op? Wanneer stond hij op? Hij stond vroeg op, vroeg in de morgen. Als ik naar het lam kijkte, die ten brandoffer is gesteld, waar de Heere zelf in heeft voorzien, de Heere Jezus Christus. Wat zegt Petrus dan over hem? In 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. In vers 19, daar wordt dan gesproken over het kostbare bloed van Christus, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. En nu komt het, hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard te willen van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Hij was tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld. En Abraham stond vroeg op en hij maakte alles in gereedheid. Hij kloofde het hout, hij zadelde zijn ezel en hij nam zijn zoon en twee knechten, en hij zette ze apart. Hij maakte alles gereed en hij ging op weg. Het was vroeg in de morgen. En al heel vroeg in de morgen van deze schepping, voor de grondlegging der wereld, is Christus Jezus voorgekend, is hij al apart gezet, als een onberispelijk vlekkeloos lam, dat ten brandoffer moest worden geleid. Hetzelfde wat Abraham deed, deed God de Vader ook. Uit liefde voor u en mij, zijn enige, zijn geliefde zoon, de enige zoon die hij lief had, in wie hij al zijn welbehagen had. En daarom zie je ook die rezen staan, als je die andere teksten gaat lezen over die grondlegging in de wereld in het opzichte van Christus, dan staat ook in Openbaring dat hij daar staat als geslacht van voor de grondlegging der wereld. Voor de grondlegging in de wereld stond al vast dat hij het lam was. En toen hij ook gekruisigd werd, dan zegt Petrus in zijn toespraak in Handelingen 2. Handelingen 2. Vers 23. Handelingen 2 vers 23. Deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Ja, natuurlijk. Er waren allemaal wetteloze mensen. En door hun handen is de Heer Jezus aan het kruis genageld en hebben ze hem gedood. Maar wacht even. Het was wel zegt Petrus, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het was naar de raad Gods dat het gebeurde. Naar de voorkennis ook van God. En je kan wel zien op Herodes en je kan wel zien op Pilatus en op de Romeinen en op alle Joden, op de schriftgeleerden en de fariseeën en noem maar op, die hem allemaal verwierpen en allemaal riepen, kruist hem. Maar het was wel naar de bepaalde raad Gods. Naar de voorkennis van God. Anders was het nooit geschied. En als het dan geschiet, dan zie je ook aan de hand van hoofdstuk 22 hier in Genesis, wat er gebeurde daar op het kruis van Golgotha. Want je leest in vers 5, en Abram zeide tot zijn knechten, blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan, wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Nou, je ziet hier in type wat er geschiedde op het kruis van Golgotha, wat plaatsvond eigenlijk op het moment van offeren, het offeren van Christus, het offeren van zijn bloed. Toch zien wij niet alles. Want wij zien niet op het kruis van Golgotha, ook in de schrift, wat er echt heeft plaatsgevonden tussen vader en zoon. Net zoals die twee knechten ook niet hebben gezien wat er plaatsvond op die berg. Want Abraham zei tegen die twee knechten die waren meegereisd, dat ze moesten blijven staan. Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daar ginds heen gaan. En daarna zien ze, Abraham en de jongen, Abraham en Isaac, zien zij samen die berg opgaan, maar wat daar plaats heeft gehad, hebben ze niet gezien. En wat daar eigenlijk op Golgotha heeft plaats gehad, dat hebben wij niet gezien. Wij weten niet hoe precies die transactie is geweest tussen vader en zoon, dat zijn bloed tot vergeving van zonde diende. Dat is het mysterie van Golgotha. Dat vond plaats hoe? In absolute duisternis. Oh, er waren er wel twee. Er waren twee knechten. Die mochten notabene tot het einde toe meegaan. Twee zondaars. En wel van het ergste soort. De een was een moordenaar. En die kwam tot geloof. En de ander niet. En ze mochten het hele stuk mochten ze mee. En dat waren er twee. Het getal twee. Twee. Dat spreekt van getuigenis. En twee getuigen waren als ware bij het offer van de zoon. Maar ze maakten niet alles mee. Want toen het werk daadwerkelijk moest gebeuren, wat geschiedde er? Er kwam 3 uur van duisternis op Golgotha. En die bedekte alles en iedereen. En die moordenaars aan het kruis, die hebben maar gedeeltelijk gezien wat plaatsvond, wat echt plaatsvond. Dat was verborgen voor hun ogen. En wat plaatsvond hier, waar we een klein kijkje in krijgen. En de Heere zal erin voorzien. Ja, dat is verborgen voor ons op Golgotha. Ja, vader en zoon zijn alleen, zoals ook Abraham en Isaac alleen zijn. Ze gingen tezamen. Dat lezen we ook in vers 6. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Je ziet ze tezamen gaan, die berg op. En dan komt terug die zinsnede, zo gingen die beiden tezamen, want in vers 7 lees je verder. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. En deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Golgotha, wat is dat? Vader en zoon, ze gingen beiden tezamen. Om in feite het zondeprobleem samen op te lossen. Vader en zoon. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien.
1.
En toch was er tussen die twee scheiding door de zonde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Dat is eigenlijk een beetje dubbel, want je kan het op twee manieren opvatten. En dat wordt ook op twee manieren eigenlijk bedoeld, want wat zegt Abraham nou eigenlijk? Er staat niet God zal voorzien in een lam ten brandoffer, maar God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. De Heere zal zelf voorzien in een lam ten brandoffer. En hij zal ook voor zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer. Hij gaf het lam, hij zorgde voor het lam. En hij zorgde er ook voor dat dat lam, ja, voor wie was dat offer bestemd? Dat was voor God bestemd. God zal voor zichzelf in een lam ten brandoffer voorzien. En zo vond dat oordeel dan plaats. Over de zonde. Zo droeg ook de Heere Jezus Christus de zonde weg op het hout, zoals ook hier je ziet ze gaan. Ook Isaac daar het hout op zijn schouders draagt. Zo draagt ook later Christus het hout van het kruis op zijn schouders en draagt hij de zonden van u en mij op het hout weg. God die voorziet dan in een lam. En Jezus Christus ook die sterft dan ook aan het kruis van Golgotha. Draagt ook die zonde weg en ondergaat ook de straf der zonde. Gelukkig gaat hier in dit hoofdstuk het type over van Isaac op die ram die daar in de struiken verward is. Je ziet steeds in het Oude Testament dat het dan overgaat van de een op de ander. Als je kwam bij Israël op de grote verzoendag, dan zag je opeens ook dat het overging van de ene bok op de andere bok. Er waren twee bokken, hè, op die grote verzoendag. En de ene bok die werd geslacht en de andere bok die werd de woestijn in gestuurd. Zoals het ook bij de reiniging van de Melaatse. Er waren dan twee tortelduiven. En wat geschiedde er? De ene tortelduif die werd gedood en stortte zijn bloed, terwijl de andere duif daarin gedompeld werd en als het ware in vrijheid wegvloog. En eigenlijk is dat allemaal een type, en daarom was ook Isaac hier en die ram die geslacht werd daar een type van de opstanding van Jezus Christus. Want het gaat hier niet alleen over de kruisdood, maar ook over de opstanding. Want Abraham die ontving als ware, zegt Hebreeën 11, die ontving als ware Isaac uit de dood terug. Want Abraham, terwijl hij daar stond, met het mes in zijn handen, en met dat vuur om het vuur aan te steken, vuur wat altijd spreekt in Gods woord van oordeel, en daar met het mes in zijn handen stond om zijn zoon te slachten. Ja, die redeneerde bij zichzelf, als ik mijn zoon hier dood, dan is God bij machte hem zelfs mij uit de doden terug te geven. En er staat dan in Hebreeën 11, en bij wijze van spreken ontving hij hem ook terug uit de dood. Lees dat maar in Hebreeën. Hebreeën 11. Vers 17, Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. En wat overwoog dan Abraham toen hij dat deed? Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem, dat is Isaac, zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Ja, jammer dat ze toch hier vertalen bij wijze van spreken. De Statenvertaling zegt bij gelijkenis teruggekregen. Want het geleek erop, alsof die opstond uit de doden. Het was eigenlijk bij type, dat is nog een betere vertaling. Bij type kreeg hij hem terug uit de doden. Daarom Isaac is niet alleen een type van Christus. Als het lam dat op het kruis van Golgotha daar stierf. Maar is hij ook een type van Christus in de opstanding. Ik weet ook wat ik helemaal zo mooi dan vind. Dat het zelfs dan nog verder gaat. Want nadat hier dan Isaac gesproken heeft. En heeft gevraagd aan zijn vader. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham. Zeide mijn vader. En deze zeide, hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam ten brandoffer? Leest u daar nog iets over Isaac? Kom je Isaac nog tegen hier in dat hoofdstuk? Je komt Isaac helemaal niet meer in het hoofdstuk tegen. Wordt helemaal niet meer genoemd. Ik weet geen eens of hij met Abraham mee naar huis is gegaan. Weet je waarom? Want ik lees, als deze hele episode voorbij is en God heeft tot twee keer toe met Abraham gesproken en hem gezegd dat hij hem heel rijkelijk daarvoor zal zegenen, dan staat er aan het eind van het hoofdstuk in vers 19, dat hebben we gelezen, toen keerde Abraham en Isaac terug tot de knechten. Nee, dat staat er niet. Toen keerde Abraham terug tot zijn knechten en zij gingen tezamen op weg naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. Maar waar is Isaac? Het lijkt wel alsof Isaac op de berg is gebleven. En waar spreekt dat eigenlijk van? Dat spreekt eigenlijk van Christus hemelvaart. Hij is achtergebleven. Hij is opgestaan uit het graf. En hij is in feite in de hemel. Hij is niet meer met Abraham in Beersheba. Je ziet hoe ver eigenlijk in het vertellen van het verhaal getracht wordt om het type, als het ware tot in zijn volmaaktheid zou ik al zeggen, door te trekken. Dat we in Isaac de Heere Jezus Christus zien. Ja, wat is dat nou voor Abraham geweest? Nou, u mag wel weten, een enorme geloofsbeproeving. Zo begint het hoofdstuk ook. Het is een beproeving. Zo wordt het ons ook verteld. In vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Het was een beproeving. En dat was in zijn leven, nadat Abraham al heel veel beproevingen in zijn leven had meegemaakt. En we hebben al heel veel die keren over Abrahams leven nagedacht. Het is begonnen in Genesis 12. En wat heeft die man niet allemaal in zijn leven aan geloofsbeproevingen meegemaakt? En ik denk als je met Abraham gesproken had, hè, nu dat hij op hele hoge leeftijd gekomen was. Want hij was de 100 al lang gepasseerd. Zijn zoon die hij op 100-jarige leeftijd gekregen had, was al een hele grote vent geworden, die kon zelf het hout ook dragen enzovoort. Wat denk je als je met Abraham nou eens op tevensite was geweest in zijn tent in Beersheba. En je had daar met hem gezeten. En je zei, oh, ik wil eens toch eens even met je praten, want je bent zo'n belangrijk man. Ik heb zoveel van je geleerd en ik wil toch eens met je praten. En dat je tegen Abraham gezegd, nou Abraham, denk jij nou nog dat je op zo'n hoge leeftijd, je bent nou misschien wel 120 jaar, je zoon is 20. Denk jij dat je nou nog een geloofsbeproeving krijgt? Nou, ik denk dat Abraham gezegd, nou, dat denk ik niet, joh. Ik ben al 120. Nou, hij vergiste zich enorm. Want de zwaarste beproeving in zijn leven, die moest hier nog komen, hoor. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. De geloofsbeproeving in ons leven, die gaat tot het einde toe door. En laten we niet denken dat we het nu wel gehad zullen hebben. Zo is het niet. De Heere gaat maar voort en voort in ons leven laat allerlei gebeurtenissen, allerlei situaties in ons leven toe. Waarom? Zoals we vanmorgen gezien hebben, om te weten wat er in ons hart is. En weet u wat ik zo mooi vind? Als hier dan op hoge leeftijd deze oude baas wordt beproefd door God in zijn geloof, dan komt hij er met glans doorheen. Toen stond Abraham, des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam zijn twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde het hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Er was geen gejamaar bij de Heer, was ook geen getalm. Des morgens vroeg stond hij op. Het was helemaal niet zo dat hij in verzet kwam. Hij zei, nou heren, moet dat nou? Hoe past dat nou in uw plan? Want ik heb maar één zoon en er zou een heel volk uitkomen. Hoe moet dat nou? Nee, hij had geleerd in zijn leven gehoorzaam te worden. Niet meer op zijn eigen inzicht te vertrouwen. Hij had over zijn leven geschreven. Door schade en schande wijs geworden. En God zal erin voorzien. En toen zijn zoon ernaar vroeg, zei hij, en de Heere zal erin voorzien. Daarom noemt men die berg. Die berg des Heeren. En God zal erin voorzien. Hebben wij ons dat al geleerd in ons leven? En God zal erin voorzien. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn? Laten we maar op de Heere vertrouwen. En Abraham kwam aan het eind van zijn leven. Toen hij getest werd, toen hij beproefd werd, heeft hij met vlag en wimpel die test gehaald. God voorzag. God beantwoordde het gebed in zijn hart wat hij had hoor. Toen hij daar op reis ging met zijn zoon. En allerlei gedachten door zijn hoofd gingen. Boven bidden, boven danken. Hij heeft de Heer erin voorzien. En zo zal de Heer ook voorzien. In al onze omstandigheden. Wat we ook in het leven allemaal op ons weg krijgen. Amen.